Dit is een podcast van Clara.
Afzondering. Stefan, is afzondering noodzakelijk voor jou?
Ja. Maar afzondering is niet eenzaam zijn. Afzondering is... Je zondert je af. Maar je bent niet zonder de anderen. Afzondering is in zijn ideale vorm dat je weet dat je in de nabijheid van de anderen bent, maar volledig op jezelf. Je kunt concentreren op wat je wil doen. Dus afzondering is eigenlijk een sociaal begrip voor mij. Het betekent dat je dat datgene waarzonder je doet op dat moment, dat toch eigenlijk altijd aanwezig is. Het is een vorm van je proberen even af te sluiten. Maar afsluiten is te sterk. Maar van op je eigen voorwaarden te kunnen daar te zijn. Waar je wil zijn en waar je iets wil doen. Dat is je afzonderen. Je kunt het ook in de menigte doen. Je kunt je op een bepaald moment afzonderen. De meeste mensen in de metro zonderen zich af door op hun iPhone te kijken. Je kunt ze moeilijk aanspreken. Ze zonderen zich af. Dat is een recht op privacy zelfs. Maar ik moet eigenlijk vooral denken aan het beeld. Het is een bekende anekdote. Socrates staat op de agora, de markt. Met zijn ogen dicht na te denken. En een burger die voorbij komt zegt, daar staat hij zich weer aan te stellen met zijn ogen dicht. Hij kan weer niet gewoon bij de anderen zijn. En Socrates antwoordt, met mijn ogen dicht ben ik misschien veel dichter bij jullie dan jullie die er allemaal staan te kwekken. En ik geloof ook dat dat afzondering waarin iemand iets creatiefs doet, uiteindelijk hoort bij het sociale. En ik heb nooit geloofd in de theorie van de Ivoren Toren. Dat is eigenlijk een soort verdachtmaking bijna ook van de afzondering die nodig is om iets te presteren. Als een muzikant een bepaald niveau wil bereiken, moet hij elke dag een aantal uur afzonderen. Iedereen die iets met concentratie wil doen, moet het zonder al de rest doen op dat moment. En we hebben zo weinig normale afzondering tegenwoordig, omdat alles constant binnendringt. De radio staat aan, de telefoon ligt klaar. Je kijkt naar je Facebook op je iPhone enzovoort. Dat mensen tegenwoordig al van afzondering iets heel pathetisch moeten maken en zich terugtrekken in een of ander klooster voor een week, want ze zijn compleet overspannen van het nooit zonder zijn.
Maar begrijp ik dan goed dat het eerder een mentale staat is?
Ja, dat denk ik wel. De afzondering is iets wat je op elk moment kunt doen. Mijn vader had de merkwaardige eigenschap dat hij kon zich concentreren op iets te midden van het lawaai van zijn vier kinderen. En dan hoorde hij werkelijk niets meer. Aan tafel. Dan was hij alleen daarmee bezig. Ik bewonderde dat enorm. Dat is een vorm van concentratie, van zich afzonderen. Terwijl hij absoluut geen zin had om in een aparte kamer te gaan zitten. Dus dat vind ik wel een mooie vorm. Weet je, in de filosofie heb je die twee begrippen. Nee, het waarzonder kun je het niet stellen. Wat is het sine qua non om iets te doen? En het waardoor kun je het wel doen. Dat heet het ook anoi, het waarzonder niet. En het diati, waarmee wel. wat heb je nodig in afzondering? Waarzonder kun je het niet? Je kunt het niet zonder een bepaalde vorm van concentratie voor jezelf. Van stilte, van focus. Maar waardoor gebeurt het? Ja, meestal inderdaad door stilte rond je heen te creëren. En ik heb daarom ook altijd de afzondering van de schrijver beschouwd als een vorm van in de samenleving zijn.
Te midden de mensen bijna.
Eigenlijk wel. Weet je, er bestaat, ik weet niet waar ik het gelezen heb, ik denk bij Lévi-Strauss, een verhaal dat in bepaalde, we zeggen dan primitieve gemeenschappen, maar ik bedoel gemeenschappen van vroeger, die vrij gesloten waren, dat men de gewoonte had een jonge man die op een bepaalde leeftijd zich begon af te zonderen en onder een boom van op een afstand naar de gebeurtenissen in het dorp zat te kijken, dat men die terughaalde. Die mocht dat niet doen. Bleef hij dat doen, dan bestond de kans dat men hem ombracht. Omdat degene die heel de tijd daar op afstand zich gaat zitten afzonderen, opmerking gaat maken over die samenleving die samenleving misschien niet wil horen. Dat is een heel extreme, brute vorm. Maar daar zit iets in wat mij enorm fascineert. Men moet daar op een vrij primitieve wijze verstaan hebben. Pas op voor degene die zich afzondert. Die gaat fundamentele vragen stellen.
Maar dat is degene die zich buiten stelt.
Ja, maar hij zat er wel naar te kijken. Het is wat ik altijd noem de positie van de kat. Ik voel mezelf heel erg cat people, dus ik kan me helemaal in katten inleven. Ze zijn er altijd bij, maar op hun voorwaarden. Dat is een vorm van sociaal zijn, terwijl je ook blijft beschikken over je manier om je eigen zwaartepunt terug te vinden.
Kan jij zonder, je hebt een andere A vermeld, kan jij zonder de ander, kan je makkelijk zonder de ander?
Ik ben eigenlijk een heel sociaal wezen. Ik ben heel empathisch, ook veel te empathisch, vind ik zelf. en ik ben eigenlijk maar helemaal in evenwicht als ik weet dat er iemand anders ergens ook in huis is, maar dat mijn deur dicht is. Kafka heeft dat ooit genadeloos aan Felice Bauer beschreven. Oh, wat zou het fijn zijn om samen te wonen. En ik lek achter mijn deur en je zet mijn eten voor mijn deur. Dat is natuurlijk een cynische manier om te zeggen, blijf weg, ik kan het niet. Hij kon dat niet, Kafka. Het is hij op het einde van zijn leven dan. Maar ik geloof wel dat ik de anderen zeer erg nodig heb. Dat ik eigenlijk een sociaal wezen ben. Maar daarom ook dat de afzondering voor mij zo'n heel specifiek, zo'n waardevol iets is. Ga ik me helemaal afzonderen? Soms ga ik een week ergens in een hotelletje zitten. Ja. Omdat ik werkelijk niets of niemand meer wil hebben rond mij. Dan is het omdat ik weet dat in mijn leven alles er wel is. Ja? Bijvoorbeeld de momenten in mijn leven dat ik alleen viel zonder relatie. Dat is een totaal andere vorm van afzondering. Ik kan heel moeilijk zonder relatie. Ik weet dat van mezelf. Ik heb dat geprobeerd. En dat is een vorm van... Dat is niet je afzonderen. Dat is eenzaamheid. Afzonderen, ik kom erop terug. Afzonderen is voor mij daarom iets dat kadert in het sociale.
Ja. Het is wel een mentale staat die noodzakelijk is om te kunnen denken, om te kunnen schrijven.
Ja. Het niet onderbroken worden in je gedachtegang.
Ja. Wat gebeurt er dan, eens die staat van afzondering er is? Is het een andere manier van nadenken, van leven bijna?
In de eerste plaats is voor mij een andere manier van ademen. Ik adem dieper en beter wanneer ik alleen ben.
Lager?
Ja, uiteraard. In het midden heeft dat veel dieper weggaan. Ik let erop omdat ik vroeger astmatisch was. Ben ik me daar zeer bewust van. Het begint daarmee. Het helpt voor mij ook zeer vaak om de eerste 10 minuten muziek op te zetten die me helpt om uit te ademen. Okay. Afzonderen is voor mij uitademen. Bij de mensen zijn is inademen. Daardoor krijg je ook soms te veel binnen. In zijn extreme staat gaan mensen hyperventileren. Als ze te veel inademen, vergeten uitademen. Afzonderen is uitademen in de eerste plaats. En het schrijven is bij mij een gevolg van die mentale staat. Dat is heel gek. Dus ik ga niet mijn kamer binnen om te schrijven. Ik ga mijn kamer binnen om uit te ademen. En omdat ik uitadem na 10 minuten, krijg ik daar zin in om iets te doen. En dan is het best dat ik niet onderbroken word natuurlijk. Dat is een proces dat je opbouwt. En als ik dan een bepaalde draad zie, of een associatieve wolk van dingen waarvan ik denk, daar kan ik iets mee doen, dan moet, zoals een van mijn boeken vroeger heette, die wolk moet stollen. Dat moet een gestolde wolk worden. En dat is een moeilijke arbeid waarvoor je inderdaad in die afzondering moet kunnen blijven zitten even. Ja.
Dus dan werd jouw geest toch helemaal anders of op een ander ritme in afzondering dan in gewoon sociaal contact?
Dat is één ding. Ten tweede is spreken een andere vorm van redeneringen bouwen dan schrijven.
Hoezo?
Ik kan daar alleen in heel rare termen over spreken. Mijn handen denken. Sorry voor de shamanistische onzin.
Wacht, je handen denken bij het spreken of bij het schrijven?
Bij het schrijven.
Bij het schrijven.
Ze doen dingen. Wanneer ik over iets ga schrijven, dan denk ik totaal anders. Ik kan iets van tevoren zelfs in mijn hoofd hebben en denk ik ga die redenering opbouwen. Ik begin te schrijven, die redenering wordt volkomen anders. Er is dus iets in het lichaam. The body thinks. Het lichaam denkt. Je denkt niet alleen met je hersens, je denkt met alles wat je bent. En dus die houding om dat te gaan doen is blijkbaar een soort ritueel iets dat in mijn lichaam zo is ingeschreven dat mijn concentratie meteen 10 sprongen omhoog neemt in vergelijking met het spreken. Het spreken is altijd anekdotische, waar niets op tegen is. Want anekdotes hebben hun eigen betekenis. Maar als ik denk met mijn handen, I stick to the matter. Dan volg ik mijn draad veel juister.
Ja. Is spreken dan altijd, of herbergt spreken dan altijd een soort van tekort?
Nee, spreken heeft een teveel. Spreken heeft een teveel omdat het een... Omdat het een vijfjaar is met degene met wie je spreekt. Dus er komt heel veel van de ander mee binnen waar je je tegenover verhoudt wanneer je spreekt. Maar wanneer je schrijft, spreek je eigenlijk alleen met jezelf. Dus je zou eventueel kunnen zeggen dat er een zeker tekort zit in die monoloog die je met je eigen handen voert. Maar die heeft het voordeel dat ze jou bij de zaak houdt.
Ja.
Terwijl het spreken oraal is daarom zo ongelooflijk, omdat het een uitwisseling is. En de uitwisseling in het eenzaam schrijven in de afgezonderdheid, dat is een uitwisseling met alleen de dingen die jij hebt zitten en met je eigen ademend lichaam. Dat is een tempo, een ritme dat je opbouwt.
En dat is heel juist wat er dan als resultaat overblijft. En bij het spreken komt er soms iets mee. Ook wat je misschien niet verwacht.
Ja, bij het spreken komt er een sociaal sediment mee, zou je kunnen zeggen. Maar dat ook heel vruchtbaar is. Vandaar dat gesproken interviews altijd spannender zijn dan interviews die worden gemaakt met iemand die het alleen maar wil schrijven. Iemand, als ik jou zeg, ik wil alleen een geschreven interview met jou doen, dan heb ik jou gezegd, ik wil de touwtjes in handen houden en eigenlijk wil ik niet met je spreken.
Ja, dan zeg ik doe niet mee.
Voilà, nee, dat is normaal. Ja. Ja, je mag dan niet meedoen. En dan wil ik alleen maar een punt maken. Het kan in bepaalde omstandigheden nuttig zijn dat een schrijver dat doet. Maar dan kan hij beter een fictief interview schrijven voor zichzelf. Maar het is juist het feit dat je mij als het ware in mijn gedachten gewoon onderbreekt, wat je zegt, doordat je tussenkomt met wat jou boeit, dat ik ook andere wegen zal opgestuurd worden. Waardoor dat je de neiging krijgt om de redenering, om zo te zeggen, horizontaler uitbouwt. Je gaat op veel... In veel perspectieven kijken. Terwijl als je gaat zitten schrijven, ga je dat verticaal, ga je graven. Dan ga je naar beneden, omdat je daarin wil gaan. Wat niet wil zeggen dat je tijdens schrijven niet soms ook drapeert. Je kunt ook emporté par les mots zijn, maar minder.
Zou je je kunnen voorstellen dat je dat leven zonder die afzondering en die specifieke vorm van afzondering waarin dat hele denkproces dat je net hebt beschreven en die verticaliteit, dat je een leven zou leiden op een landschapseiland, hè? Met heel veel mensen rondom jou heen die de hele dag lawaai maken. En ja, daar probeert na te denken, zou je dat kunnen voorstellen? Dat je die specifieke vorm van afzondering van schrijven niet had?
Ik denk dat ik dat heel moeilijk zou kunnen. Ik denk dat ik werkelijk zou losraken van mijn wortels, om het zo te zeggen. Juist omdat ik zo empathisch ben en zeer gevoelig voor sociale contacten, ga ik daar enorm in mee. En het is pas na 12 uur in een heel sociale context zeer intensief te hebben meegedraaid, dat ik dan plotseling denk, ik voel me eigenlijk compleet verloren.
Dood op.
Back af. Dood op. Van het geven, van het er willen zijn. Ook van al de spanning. Ik ben zo gefascineerd door mensen. Dat ik daar weerloos tegenover ben. Dus ik heb die terugtreding nodig om mezelf te worden weer. Dus ik zou waarschijnlijk diegene zijn die onder die palmboom alleen gaat zitten kijken. Tot hij een kokosnoot op zijn kop krijgt.
Of tot je gelyncht wordt.
Of dat je gelyncht wordt, als ze zeggen, jij doet niet mee. Maar ja, goed, als je dat tribale voorbeeld dat ik je daar geef, als je dat sociaal projecteert, dan leven in de meeste... In de meeste samenlevingen toch wel ergens dat soort ideeën. Van wat denken die wel als ze zich moeten afzonderen. Er is daar toch wel een bepaalde latente sociale verdachtmaking. Academici die zich afzonderen. Kunstenaars die zich afzonderen. Willen ze er niet bij horen. Dat bestaat nog altijd. Niet in die tribale brute vorm. Maar het bestaat. Het idee dat wie zich afzondert, het zonder de rest wil doen. Wat ik dus eigenlijk niet denk. Het is een vorm van, bij mij in elk geval, een vorm van mijn evenwichtspunt terug te vinden. Waarop draai ik? Waarzonder ik er niet voor de andere kan zijn? Ik ben voor de ander van geen betekenis als ik alleen maar me moet uitputten. Ik heb een heel sociaal leven geleid. Ik heb 40 jaar lesgegeven. Dat betekent van vergadering naar college, naar groepsgesprekken, naar ook confrontaties voortdurend. Dus het is een heel sociaal leven. En ik heb dat leven heel graag geleid. Maar ik moest 's avonds per se alleen zijn. Het kon er dan 's avonds niet bij om ook nog een keer sociaal te zijn. Dan moest ik echt op adem komen. En wat mij eigenlijk met de witte grote gevoeligheid die ik heb voor die dingen altijd is gered, is de studie. De studie maakte me kalm. Hoe moeilijker de filosofie, hoe meer ik dacht, dat geeft rust. Dat geeft rust.